blijft Psalm 19 toch een prachtige psalm als het over het woord van God gaat. En wat een rijke genade dat we deze morgen ook samenkomen om dat woord te openen, te overdenken en de Heilige Geest toe te laten om dat ook uit te werken in ons persoonlijk leven. Fijn weer om in uw midden te zijn. Het is denk ik ruim 1,5 jaar geleden. Dus ik heb de hele coronatijdperk niet hier meegemaakt. Maar wel enorm in mijn bediening. Ik heb meer voor camera's gestaan dan mensen ontmoet. En was in het begin enorm wennen. Maar dan wen je er weer aan. Maar je mist toch de gemeenschap van gelovigen. En ik ben dankbaar dat er hoop broeders en veel broeders en zusters zijn. Deze morgen om samen te komen. Samen de naam van de Heere te loven en te prijzen. Nou, zoals u gemerkt hebt staat het behoorlijk in het thema, in het teken van het gebed. De broeder van dienst heeft gebeden. De zuster Teresa die heeft het gehad over het belang van het gebed in haar werk. En in de kinderprogrammetje, kinderstukje over gebed. En wij gaan het ook daarover hebben. En ik neem aan dat u uw Bijbel hebt meegenomen. Dan gaan we naar Efeze. Een prachtige brief. En Efeze hoofdstuk 3, dan lezen we eerst een paar verzen daaruit. Efeze hoofdstuk 3, vanaf vers 14. Efeze hoofdstuk 3, vanaf vers 14. En ik lees u uit de Herziene Statenvertaling. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden om een zegen. Vader, dank u wel dat we in alle vrijheid uw rijke woord mogen openen. Dank u, Heere, voor de kracht van het woord. Zoals Paulus dat ook zegt, ik schaam mij dat evangelie niet, want het is een kracht Gods. Tot behoud van een ieder die dat gelooft. En Heere, dank u wel dat we deze morgen over de brief van de naar de Efeze, Heere, een gedeelte daarin mogen overdenken. En ik wil u zo bidden, Heere, dat u een ieder, Heere, zo verrijkt met de heerlijkheid van dit woord. Heere, dat het gebed van Paulus zo'n impact kan hebben op onze relatie met u. Wilt u dat uitwerken, Heer, en dat bidden we uit genade in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Gebed. En het gebed is zo belangrijk, maar waar bidden we voor? Toen Teresa deelde over al die kinderen die in gebroken gezinnen opgroeien en kinderen die in de gevangenis daar aanwezig zijn. En zoals u weet hebben wij zelf 14 jaar in Bolivia gewoond en ik heb dat ook in levende lijven gezien in diverse gevangenissen. En afgelopen woensdag wordt dan mijn 8e kleinzoon geboren. En die heet Aquila. Dus het gebed was allereerst een dankgebed. Een dankgebed dat het geboren mocht worden. Maar het tweede was dat het geboren werd in een gezin waar vader en moeder elkaar lief hebben, maar allebei ook de Heere kenden. En dat vond ik zo een zegen om dan ook daarvoor te bidden. En later een vriend van me, ik deelde het mee. Hij zegt, en ik ga bidden dat hij in de toekomst een Priscilla mag ontmoeten. Zodat ze samen als man en vrouw in de dienst gaan staan. En dat trof me, want waar ging het om? Het ging om de Heere. Hem danken, hem loven, hem prijzen, hem vragen. En hier zien we Paulus ook terug. En Paulus was een bidder. Het is zo prachtig in de brieven van Paulus dat je die op twee manieren kunt lezen. Je kunt lezen wat schrijft Paulus nu allemaal aan de gemeente. Maar je kunt hem ook lezen wat openbaart hij daar van zichzelf. Paulus opent zijn hart heel vaak in de brieven. En dan kan je ontdekken wat voor een broeder was dat. Wat voor een apostel was dat. Nou in ieder geval een dankende en een biddende apostel van Jezus Christus. Nou, zoals de brief natuurlijk begint, dan kunnen we in hoofdstuk 1 lezen dat de brief geschreven is aan de heilige en gelovigen in Christus Jezus. Dus niet aan ongelovigen. Kijk, dat ongelovigen hierdoor geprikkeld kunnen worden, is wat anders. Maar hij is allereerst geschreven aan heiligen. En wat is een heilige? Dat is een gelovige in Christus Jezus. Een wederom geboren persoon is in Christus Jezus geheiligd, onberispelijk, gerechtvaardigd en staat rein voor het aangezicht van God. Onverdiend. En toch gekregen op grond van het geloof. Wat een rijke genade. En Paulus is in Efeze geweest. In zijn tweede zendingsreis, handelingen 18 en 19, kunnen we dat lezen. Maar tijdens de derde zendingsreis, dan gaat hij aan Efeze voorbij. Maar dan is hij in Milete en dan laat hij de oudste van Efeze tot hem komen. En hij bidt met ze en geeft ze opdracht, ze instructies. Waarom? Omdat hij die gemeente zo lief heeft. En in hoofdstuk 1 van vers 16, daar heb je een dankgedeelte. Dan zegt hij dat hij hebt gehoord van het geloof in de liefde van in de Heer Jezus en de liefde voor alle heiligen. En daarom hou ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Dus hij zegt niet, ik bid altijd, maar zodra die naam in mijn gedachten komt, vergeet ik niet voor jullie te bidden. En dat was een patroon van zijn leven. En dan in hoofdstuk 3 vers 1, daar geeft hij aan dat hij een gevangene is voor de Heere Jezus vanwege het evangelie. En dat zij dan van gehoord hebben. En het bijzondere is dat Paulus dan uitlegt dat hij zich niet druk maakt om zijn gevangenschap. Maar hij maakt zich druk om wat voor impact dat op de gemeente heeft. En hij maakte zich zorgen. En dat kenmerkt Paulus ook. Paulus was niet zozeer met zichzelf bezig. Hij was altijd bezig met de gemeente van de Heere Jezus Christus, die hem zo dierbaar was. En dan staat er in hoofdstuk 3 vers 13, hij zegt, en daarom vraag ik u de moed niet te verliezen vanwege mijn verdrukking omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Paulus voelde een angst dat de gemeente van Jezus Christus de moed zou verliezen. En dat is door alle jaren heen hetzelfde geweest. We leven steeds in tijdperken waarin de gemeente geschud wordt. En soms zie je gemeentes de moed verliezen. Maar niet alleen gemeentes, we zien dat in de opdracht die de Heere gegeven heeft, in de zending, zo vaak de moed verliezen. Waarom? Omdat de tegenstand soms groter is dan we denken aan te kunnen. Maar we hebben vanmorgen gezongen. Hij heeft overwonnen. Nou, zingen we dat nou gewoon? Of geloven we dat met elkaar? Dat hij heeft overwonnen. En met hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dan moet je niet de moed verliezen, dan moet je dat vastgrijpen als een bandiet, als een vaandel in je leven en die vlag laten wapperen van overwinning. Hij zegt, daarom vraag ik u de moed niet te verliezen. Dit hoort erbij. Als u de Heere Jezus oprecht wil volgen, dan komt er strijd. Maar moet je niet bang voor zijn, want het is overwonnen. En we moeten in die overwinning gaan leren staan. En dan aansluitend, want dan stoppen we vaak hier hoofdstuk 3 bij vers 13, maar dan moeten we doorlezen. En dan zegt hij in vers 14, om deze reden, welke reden? Nou, die voor beschreven heeft. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. En dan geeft hij eigenlijk nog een reden. Vers 14 en 15, die blikt terug naar het voorgaande, maar ziet uit naar wat hij gaat bidden. Dat is de reden waarom hij bidt. Maar moet eens opletten. Hij zegt in vers 14, om deze reden buig ik mijn knieën. Wanneer heeft u voor het laatst uw knieën gebogen? En nou zeg ik niet, als je je knieën buigt, dan wordt je gebed extra verhoord. Of dan valt er een extra zegen. Nee, het heeft met je eigen houding te maken. Soms is op je knieën te gaan. Aan te geven dat hij zo groot is en wij zo klein. Om aan te geven dat je het eigenlijk zelf niet meer weet. Om aan te geven dat je hem ziet als de Heer der Heren, de Koning der Koningen. En dat je in eerbied je knieën buigt. En als de mensen in Efeze deze brief kregen en ze lazen, om deze reden buig ik mijn knieën. Weet ik zeker, dat is een beetje te overdreven, maar dan denk ik dat ze het hier even stopten. Dat ze hier even stopten. En dat ze tegen elkaar zeiden, en dat doet Paulus. Weet je nog? En de oudsten begonnen te overleggen. Kijk u maar eens mee in Handelingen hoofdstuk 20. Handelingen hoofdstuk 20. Daar staat het zo mooi beschreven. Dat als hij afscheid neemt van de oudsten die bij hem waren in Milete. En dan staat er in vers 36. En toen hij, heeft u het gevonden, Handelingen 20? Als ik te snel ga moet u het zeggen. Of u moet meer oefenen om de Bijbelstukken te vinden. Dat kan ook natuurlijk, hè. Maar Handelingen 20, vers 36. En toen hij, dit is Paulus, gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen. Zij wisten toen Paulus in de brief schreef dat hij zijn knieën buigt, dat hij dat ook doet. En dat vind ik zo prachtig, zo'n getuigenis hebben. En wat heb ik mezelf er vaak op moeten betrappen. Dat als iemand vroeg weer voor me bidden, dat ik zei, ja, zal ik zeker doen. En ik heb het nooit gedaan. Want de drukte van alle dag nam mij weer in beslag. En voordat ik het wist, was ik het alweer vergeten. Hoe kunnen mensen dan vertrouwen op mijn gebed? Nu als mensen mij vragen, wil je voor me bidden, ga ik het gelijk doen. En maakt me niet uit waar ik ben, sta ik in de supermarkt, sta ik op een markt, sta ik aan de straat. Als u mij vraagt, wil je voor me bidden, ga ik dat doen waar u bij staat. Of mag je niet met je hemelse vader praten, terwijl je met je telefoon met iedereen mag praten, hardop. Ik ben het gaan doen. Waarom? Omdat ik wil dat mensen geloven dat als ik zeg, ik zal voor je bidden, dat ze ook daarop kunnen vertrouwen. En Paulus die zegt, om deze reden buig ik mijn knieën. En dat vind ik zo mooi, voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Via de Heere Jezus hebben wij volgens Hebreeën 10 de vrijmoedigheid om tot de Vader te naderen. En hij doet dat zo mooi. Het gebed van Paulus is een bijzonder gebed. Want het gebed richt zich niet op de omstandigheden van de gemeente. Het richt zich op het innerlijk van de gemeente. En dan denk ik, nou, daar kunnen wij van leren. Lieve broeders en zusters, als wij bidden voor elkaar, is het dan zodat de moeite en de zorg allereerst wordt opgelost, Of bidden we dat iemand mag volharden te midden van die moeite en die zorg? Dat het innerlijk gesterkt en gefundeerd mag worden. En we zien dan de redenen waarom Paulus bidt dat het met de innerlijke gesteldheid van de gelovigen gaat. En dat is zo belangrijk. God is meer geïnteresseerd in u dan in uw omstandigheden. En wij believen dat de Heer de omstandigheden verandert, zodat het ons wel lekker voor de wind gaat. Maar soms hebben wij die omstandigheden nodig om gelouterd en gevormd te worden en het van Hem te verwachten. En Hij doet het op een bijzondere manier met 4 keer het woordje op dat te gebruiken. Op dat. En dat is de eerste keer in vers 16. Hij bidt, hij buigt zijn knieën, hij spreekt tot God de Vader van onze Heer Jezus Christus. En moet u lezen vers 16. Opdat hij, God de Vader, u... Wauw, dat komt wel heel dichtbij. Opdat hij u en mij geeft. Wat? Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Vanuit zijn karakter, vanuit zijn wezen. Van wie hij is. Weet u nog dat Mozes vroeg, toon mij uw heerlijkheid. Mag ik u zien? En Mozes moet in een rotspleet gaan staan. En de Heere die gaat voorbij. Maar hij krijgt God niet te zien. Kijk u maar even mee in Exodus 34. Exodus 34. Genesis, Exodus, en dan zijn we al een eind op weg in Exodus, Exodus 34. En dan staat er in vers 6, toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij. En hier gaat het om. Het gaat er niet om dat we weten hoe God eruit ziet. Het gaat erom dat wij leren begrijpen wie hij is. En dat zegt hij hier tegen Mozes. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, maar die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar de onschuldige zeker niet voor onschuldig houdt, want hij is heilig. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot een derde, vierde geslacht. Maar hij zegt niet, zo zie ik eruit. Hij zegt, Mozes, dit ben ik. Dit ben ik. En als Paulus dan bidt naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, dan heeft hij het hier over zijn karakter, van wie hij is. Het is zo belangrijk de Heere te leren kennen. Wie is hij? Hoe reageert hij? En hij zegt dat je daar, naar die rijkdom, met kracht gesterkt zal worden door de geest. En dan komt het waar? In de innerlijke mens. Daar gaat het om. Geen verandering buiten de mens om, maar in de mens. En wat hebben we dat vaak nodig? Die innerlijke aanraking van de geest van God. Dat hij ons in de diepste van ons wezen laat zien wie we zijn. En wat er nodig is om gesterkt, om een christen te zijn die volop in het geloof staat. Gefundeerd. Want dat zegt hij in de tweede. Vers 17, de tweede opdat Christus. Niet iemand anders. Maar omdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En als u let op de grammatica, de schrijfstijl van Paulus, dan bouwt hij het een op het ander door. Het zijn steeds komma's op dat en het volgende op dat bouwt door op het eerste. En dan zegt hij hier zo mooi, opdat Christus door het geloof woning maakt in uw harten. Meervoud, in een ieder van u, maar in de gemeente in zijn geheel. Staat Christus hier centraal? Gaat het om hem? Maar ook in uw leven, persoonlijk leven, woont de Heere Jezus in uw hart. En hoe kan hij in ons hart wonen? Door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is de Geest van God, maar is ook de Geest van Christus. En door de Heilige Geest word je wederom geboren, word je toegevoegd aan het lichaam van Christus, maar is ook de inwoning. Of weet u dat niet? Die vraag werd ook gesteld aan de Korintiërs, hè? Of weet u het dan niet dat de Heilige Geest in u woont en dat het, uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En soms is dat een beetje verwarrend, want de ene keer wordt het over het lichaam gesproken waar de Heilige Geest in woont. Hier bidt Paulus dat hij in ons hart woont. En de andere keer lezen we in Romeinen dat de Heilige Geest communiceert met onze geest dat wij kinderen van de Vader zijn. En eigenlijk komt het tot op hetzelfde neer. Je lichaam, je hart, je ziel, je geest is wie je bij elkaar bent. En daar wil de Heilige Geest zijn werk doen. En dat is zo mooi op die innerlijke mens. Maar heeft u gelet op wat hij bidt? Hij zegt, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En het woordje wonen, wat hier gebruikt wordt in het Grieks, heeft de betekenis van een permanente woonplaats hebben. Dat betekent niet dat hij een keer bij u op vakantie is. Of dat uw hart een logeeradres is geworden. Nee, een permanente woonplaats. Dat betekent het. Christus wil in u wonen. En dan is het aan ons dat wij zeggen, eigenlijk met alle eerbied, Heere, doet u maar of u thuis bent. Durft u dat te zeggen? Ik kom wel eens met mensen dan op visite voor het eerst. En nou, ben je altijd een beetje afwachtend van hoe werkt dat hier? Moet je je schoenen uit? Waar moet je je jas ophangen? En dan zeggen ze, Jack, doe maar alsof je thuis bent. Dan denk ik, je weet niet wat je zegt. Want als ik maat 48 op jouw glazen salontafel ga leggen, ben je misschien niet zo blij. Als ik direct languit op de bank ga liggen, doe maar alsof je thuis bent. Daar zeg je wat. Maar heeft u dat wel eens tegen de Heere Jezus gezegd? Heere, u hebt mij gekocht en betaald. Ik behoor u toe. Ik ben uw eigendom. En u wil niet in mijn hart logeren. U wil in mijn hart wonen. Permanent een verblijfplaats hebben. Heere, doet u maar alsof u thuis bent. Nou, dan gaat hij dat doen hoor. En dan komt er een grote schoonmaak. En dan komt er veranderingen en aanpassingen en bijsleutelen. En weet ik veel wat er allemaal plaatsvindt. En ik kan u zeggen, ik ben nu 25 jaar christen, het verandert niet. Hij blijft sleutelen. Maar het is zo prachtig, want hij wil die woning maken tot zijn woning. Het is zijn woning, maar dat het hem gelijk is. Dat het steeds meer op hem gaat lijken. Maar daar blijft het niet bij. Waarom vraagt hij dat? Vers 17, door het geloof in uw harten woont en u in de liefde twee dingen, geworteld en gefundeerd bent. Er zijn twee belangrijke aspecten voor een kind van God. En vooral voor iemand die pas tot het geloof is gekomen. Ik merk dat sommige gemeentes, iemand komt pas tot geloof en wordt zo snel mogelijk al ingezet in een taak in de gemeente. En dan denk ik, wacht daar nou mee. Hij moet eerst wortelen. Hij moet eerst vaste grond onder zijn voeten, zijn geestelijke voeten zien te vinden. Want dat is wat de Bijbel ons leert. U kent toch Psalm 1, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar zijn welgevallen heeft aan het woord van de Heere. Want die zal zijn als een boom geplant aan levend water. Wat hebben we nodig? Wortelen. Jesaja, Jeremia 17, vers 7 zegt dat precies hetzelfde. Dat je als een boom geworteld aan die bronnen van levend water bent. En leert Paulus het niet? Stukje verderop in Colossense. Moet u kijken, Colossense. Hoofdstuk 2. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen. Nou, ik hoop dat u dat gedaan hebt, zoals u hier zit. Want het Johannes-evangelie zegt, doch allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te zijn. En macht gegeven betekent in het Grieks recht van spreken gekregen. Dat is geen hoogmoed, maar dat is wat de Heere geeft vanuit zijn woord. Dat je door het geloof het recht van spreken hebt gekregen. Ik ben een kind van God. Maar dan zegt het hier, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, dat is één, wandel in hem. Begin dat leven te leven. Wandel, en niet alleen op zondag, en niet alleen op de woensdagavond bijbelstudie of dinsdagavond kringavond, maar 7 dagen per week. Zelfs op de rustdag. Geniet je rustdag in de Heer. Maar dan gaat hij verder. Wandel in hem en dan dit. Geworteld en opgebouwd. Want zonder je wortels lig je snel omver hoor. En Paulus bidt hier juist in vers 17 dat je in die liefde geworteld en gefundeerd bent. En hoe doe je dat? Door steeds terug te gaan naar dit woord van God. Ik kwam op 35-jarige leeftijd tot geloof zonder enig kerkelijke achtergrond. Ik heb nooit op zondagschool gezeten, ik wist niks van bijbelverhalen af. En op mijn 35ste jaar kom ik tot geloof en heb voor het eerst een bijbel in mijn handen. Ik wist niet van Noach, David en zijn slingertje en al dat soort dingen heb ik allemaal niet gekend. Ik heb alles moeten leren. Maar wat heb ik in de eerste, zeker het eerste jaar, 2 jaar, met onzekerheid gelopen. Ik, een kind van God, dat kan toch niet? En de duivel die gebruikte, die leegde, die twijfel alleen maar om dat aan te wakkeren. En toen heb ik leren mogen leren door die voorganger die mij begeleidde. Hij zegt, Jack, je moet steeds teruggaan naar dat woord van God. En een van de versen die mij daardoor heen hielp was 1 Johannes 5 vers 13. Daar zegt Johannes, deze dingen heb ik u geschreven. U die gelooft. Nou, dat was ik. U die gelooft. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En dat weten en hebben, dat heb ik onderstreept. En heb regelmatig, als ik merkte dat die wortels loskwamen. Als ik voelde dat ik niet gefundeerd was, dan greep ik terug naar het woord van God. En ik zeg tegen de overheden en machten, je kunt mij belagen met wat je wil, maar dit zegt het woord van God. Dat is wortelen en funderen op de waarheid. En wat zit er een gevaar tegenwoordig dat het op gevoel en emoties gaat. Ja, maar ik voel het niet. Ja, ik voel zoveel niet. Maar ik weet wel dat dit de waarheid is. En ik geloof het met heel mijn hart. En is het niet geweldig dat we door geloof behouden zijn? Misschien heb ik het hier al een keer gezegd. Stel u voor dat Johannes 3 vers 16 zo gaat. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die God volkomen begrijpt, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dan ben ik verloren. Maar dat zegt het niet. Het zegt opdat een ieder die gelooft. En dan zeggen sommige kringen bij jullie, gaat het allemaal zo makkelijk? Nee hoor, als je werkelijk eenvoudig wil geloven, dan is dat een strijd. Dan is dat een worsteling. En dan kom je je vijanden tegen. Je komt de overheden en machten tegen. Je komt de wereld, gelijk de secularisatie van de wereld tegen. Maar weet u, daar kan ik nog mee dealen. Maar ik heb ook een vijand van 2 meter. Dat is mijn oude vlees. Dat ook soms zo er tegenin wil gaan. En daarom bidt Paulus hier dat we geliefden in de liefde geworteld en gefundeerd zouden zijn. En dan gaat hij naar de derde op dat. Dat heeft de MBG-vertaling niet, maar in de Herziene-Statenvertaling wel. En dan zegt hij, op dat, dus dat bouwt door, op dat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen. Oh, wacht even. Dus we hebben elkaar nodig. Ja, lieve broeder en zuster, we hebben elkaar nodig. Mag ik u één ding zeggen? In gemeente van de Heere Jezus is geen ruimte voor individualisme. We zijn samen gemeente. Samen vormen we dat lichaam. En de ene mag dit zijn, de ander mag dat zijn. En zeg niet tegen elkaar, ik heb jou niet nodig. Maar zeg eens een keer tegen de ander, ik heb jou nodig. Ik heb je gebeden nodig. Ik heb jouw ervaring met je wandel met de Heere nodig. Vertel eens, hoe is de Heer afgelopen weken zo bewust aanwezig geweest in je leven? Maar we vragen het elkaar niet eens. Wat vinden we belangrijk? Ik weet nog, dan kwamen we wel eens terug op verlof om de zoveel jaar. En ontmoet je broeders en zeggen ze, Jack, heb je dit boek al gelezen? Heb je dat boek al gelezen? Ja, allemaal mooie boeken over de Bijbel. Maar waar bleven die mannen broeders die zei, Jack, heb je dit wel eens gelezen? Die me meenamen naar dat woord van God. Lieve broeders en zusters, neem elkaar mee in dat woord van God. In hoe u dat beleeft in uw dagelijks leven. Want Paulus bidt hier daarvoor. Hij zegt, zodat je ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen. We hebben elkaar nodig. Wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En waarom gebruikt hij deze vier woorden? Omdat het niet in te kaderen is. Wij doen dat wel, hè? Met onze theologie, met onze denominaties. En wij prijzen almachtig God en stoppen hem gelijk in een boxje. Maar zo is hij. Nee, Paulus laat hier zien, door die vier begrippen te gebruiken, dat God is niet in te kaderen. In Deuteronomie 29, vers 29 zegt de Heer, deze dingen heb ik u gegeven, maar de verborgen dingen zijn voor mij. Met andere woorden, er is veel meer dan alleen de Bijbel. God is veel groter. En Johannes zegt in het eind van zijn evangelie, als ik alles over de Heere Jezus had moeten schrijven, dan kunnen de bibliotheken van de wereld zijn boeken niet bevatten. En wij zeggen, ja, maar ik weet wie de Heere Jezus is hoor. Waar baseren we dat op? Op de vier evangelieën. Maar Johannes zegt, joh, dat is maar dit. Maar het is genoeg voor je behoudenis. Het is genoeg voor je zekerheid. Het is genoeg voor je leven om met hem te wandelen. En de lengte en breedte en hoogte. En daar bidt hij voor. En gaat hij door in vers 19. U de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. En weet u hoe u die liefde gaat kennen? Als u de vrucht van de Heilige Geest, Galaten 5 vers 22, zijn werk gaat laten doen. Er zitten al die vruchten, het is één vrucht, maar onderverdeeld in 9 aspecten, die worden zichtbaar en die worden herkenbaar. En mogen we zo met elkaar dat mogen laten zien. En dan gaat hij verder, de vierde op dat in vers 19. En dan zegt hij, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Wauw. Paulus, ga je hier niet een beetje te ver? Hoe bedoel je dat wij vervuld kunnen worden tot heel de volheid van God? Nou, hij ondersteunt dat ergens anders. In Colossense hoofdstuk 2, vers 9 en 10. Colossense hoofdstuk 2, vers 9 en 10. Dan zegt hij dit. Hij zegt, want in hem, dat is de Heere Jezus, in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dat kan ook niet anders, want Vader en Zoon zijn één. De Heer Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Ze zijn allebei de ik ben. Maar dan gaat hij verder, in vers 10. Moet u horen wat het geloof in de Heer Jezus doet. En u bent volmaakt geworden in hem. Wauw. Wie had dat vanmorgen toen hij in de spiegel keek? En nog aan alles aan het bijwerken was. Ja, niet alleen vrouwen hoor, mannen hebben tegenwoordig ook zulke toilettassen en zijn van alles bezig. Maar wie zag zichzelf als volmaakt? Nou, in de spiegel zie ik dat niet. Maar wel in deze spiegel. En ik vind het bijna ongelooflijk dat het waar is. Maar Gods woord is de waarheid. God is waarheid. De Heer Jezus is de waarheid. De Heilige Geest is de geest der waarheid. En als dan het woord zegt dat wij volmaakt geworden zijn in hem. Daarom kan Paulus ook zeggen hier dat wij, opdat u vervuld zou worden tot heel die volheid van God. Met andere woorden, die volheid is al aanwezig, maar het moet groeien, het moet zichtbaar worden. Je moet er handen en voeten aan leren geven. Niet om dat proberen te bereiken. Er zijn ook weer zo van bezig. Die proberen heilig te worden. In Christus ben je al geheiligd. Ze proberen zich te rechtvaardigen. In Christus ben je gerechtvaardigd. Ze proberen zich tot die volheid te laten groeien. Je hebt die volheid ontvangen. Maar de kunst is dat we, lieve broeders en zusters, gaan leren om daarvan uit te leven. En wees niet bang dat die voorraad opdroogt hoor. Het is een eeuwige voorraad. Een onuitputtelijke. En daarom kun je er steeds van gebruik maken. 4 keer opdat hij u geeft. Opdat Christus door het geloof, opdat u ten volle zou kunnen kennen en opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Punt. Dat is 1 zin. En dan zou u misschien net als ik je afvragen, ja maar, hoe dan? Ik probeer dat steeds en het lukt me maar niet. Nou, dan zegt de Heer misschien vanmorgen tot u, stop er ook maar mee. Want je kunt het niet uit eigen kracht. Hij richt hier nou in vers 20 ons op de Heer. Moet u luisteren. Hem nu. Niet u nu. Hem nu. Die bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Het is niet uw werk voor hem, maar het werk wat hij door ons wil heen doen. Het gaat er niet om dat u werkt voor God, het gaat erom dat u een instrument in Gods handen bent. En laat hem maar aan de slag gaan. Nou, en dan doet hij het goed hoor. Dan doet hij het mooi. En dat is in elke bediening. Ja, ik doe dit voor de Heere. Ik doe dit uit liefde voor Jezus. Dat hoor je zo vaak. Hoor ik Paulus niet zeggen. Paulus zegt niet, ik doe dit uit liefde voor de Heer. Hij zegt, het is de liefde van de Heer die mij dringt. Hij heeft de juiste bron gevonden, wat hem daartoe bracht. En dan zegt hij hier, en moet eens kijken, hoe hij dat doet, de overtreffende trap in de woorden van Paulus. Vers 20, ik zal hem 4 keer lezen. Hem nu die bij machten is te doen wat wij bidden of denken. Dat zegt hij niet. Nee, hij zegt die bij machten is te doen alles wat wij bidden of denken. Nee, zegt hij ook niet. Bij machten is te doen boven alles wat wij bidden of denken. Zegt hij ook niet. Hij zegt, bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Hij gebruikt hier een overtreffende trap om u en mij onder de indruk te brengen van het werk van God in de Heere Jezus en in een gelovige. Hem nu is bij machten om dit te doen. En waarom hem? Nou, Paulus zegt in vers 21, omdat hij dan de heerlijkheid daar ontvangt. De eer en de glorie, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus. In alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Want het gevaar is, als wij het doen, dat we nog wel eens dat gevoel hebben van, heb ik toch weer voor elkaar gekregen. Maar als je weet dat hij het is die dat door je heen werkt, gaat hij alle eer en glorie krijgen voor wat hij heeft gedaan. Dacht u nou, had die gemeente dat dan nodig? Had de gemeente van Efeze dat nodig? Ja, dat hadden ze nodig. In Openbaringen 2, als de brief aan de gemeentes worden geschreven, dan wordt de gemeente te Efeze geprezen om hun goede werken. Ze worden geprezen om hun volharding en hun inspanning. Maar er wordt één ding van hun gezegd. Ik heb tegen u. U hebt de eerste liefde verlaten. En dat laat zo zien. Het gaat de Heere niet om onze werken. Lieve broeder of zuster, wat wilt u nou doen wat God niet kan? Als u denkt dat u iets kunt doen wat hij niet kan, dan moet u vandaag gewoon een paar keer Genesis hoofdstuk 1 lezen. Hij sprak en het was er. Nou, en dan stopt u en dan zegt de Heer, oké, nou is jouw beurt. Maar die liefde vasthouden. Dwars door alles heen. Ik heb tegen u dat u uw liefde hebt verzaakt. En ze moesten zichzelf bekeren. Niet tot hun behoudenis, maar in hun houding. Je bekeert je eenmaal voor de eeuwigheid. Het bloed reinigt je één keer voor de eeuwigheid. Daarna reinigt het de beleden zonde. Is niet voor je behoudenis, maar om je relatie goed te houden. Ik vraag aan mijn vrouw ook geen vergeving om weer met haar getrouwd te zijn. Omdat ik met haar getrouwd ben, wil ik de dingen goed maken. Hopelijk doen we dat. Maar hier het gebed van Paulus. O, wat hebben wij gebeden dat de corona weg zou gaan. Wat hebben wij gebeden dat, weet ik veel, dingen zouden aanpassen, zodat we weer kunnen samenkomen. Maar Paulus zegt, och, dat vind ik niet zo belangrijk. Ik vind het veel belangrijker hoe uw relatie met de Heeren is. En dan geeft hij die prachtige redenen. Op dat. En wij hem samen alle eer en glorie zullen geven van onze lippen. Zullen we de Heere samen danken. Vader, we komen u zo danken, Heere, voor uw rijke evangeliewoord. Dank u wel voor personen zoals Paulus. Heere, die elke keer ook een deel van zijn eigen leven laat zien. Hoe hij bewogen is, Heere, met de gemeenteleden. Niet alleen van Efeze, maar van al die gemeentes die hij heeft gesticht en die hij kent. En indirect ook met de gemeente hier, met ons. Dank u wel, Heere, dat hij weet waar het om gaat. Wij bidden zo gauw voor de omstandigheden, dat die veranderd mogen worden. Maar Paulus zegt, nee, de innerlijke mens, te midden van die omstandigheden. Dat wij geworteld in die liefde, gefundeerd zullen zijn in de waarheid van het evangelie. En wat hebben we dat nodig, Heere? Als we zien hoe seculair de gemeentes aan het worden zijn. Zoveel gedachten binnensluipen. Heere, dan voelen we die strijd. Maar dank u, Heere, dat u geeft wat nodig is. Die innerlijke kracht, de geest van God. Om ons te funderen en staande te houden te midden van dat. En Heere, dank u wel dat u dat werk in ons wilt doen. Vergeef ons, Heere, als we op eigen houtje bezig zijn, zoals we dat zeggen. Maar dat we vol overgave Net als David in Psalm 139 zegt: Heere, hier ben ik, onderwijs mij maar en toets mij maar. Heere, leid mij op de weg die u van tevoren hebt voorbereid. Dat mogen we individueel doen, maar ook als gemeente in zijn geheel. En dat het overeenkomstig uw woord zal zijn en blijven. Dank u wel, Heere, voor deze morgen. We danken u ook voor elkaar, voor broeders en zusters. We danken u, Heere, voor het werk in Bolivia, waar we vanmorgen van gezien hebben. En we bidden ook daar uw zegen over, Heere. Opdat ook velen daar u mogen kennen. Want u wil niet dat mensen verloren gaan. U wil dat alle tot erkentenis der waarheid komen. En we hebben een echtpaar in ons midden in Indonesië werken, Heere. En bidden ook uw zegen over hen. Als zij binnenkort ook weer teruggaan. Dat zij door hun bediening ook velen mogen bereiken. Vader, dank u wel dat u heeft gezegd: en ik zal mijn gemeente bouwen. En help ons dat te zien, Heere. Dat u nog steeds bouwt. Dat mensen tot geloof en bekering komen. Door uw geest toegevoegd worden aan uw lichaam. Heere, dank u voor alles. En we danken u in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Zingen we aansluitend Johan de Heer 133. Hij die rust.